Nee, en dus ook al is het code oranje, al is het rood, als ik er kan komen, dan ga ik. En dan ga ik daarna maar in quarantaine. Are you
ready? Welkom bij een nieuwe aflevering van Triathlon Broers podcast. Hallo allemaal.
Hey, goeiedag.
En we zijn weer compleet.
Ja, en we hebben er weer zin in.
Zeker.
In deze aflevering.
Ja, we kwamen er niet echt uit wat we gingen bespreken eigenlijk. Dat belooft niet veel goeds dan.
Nee, nou, ik zag op Strava zaterdag, of zondag was het, van Cornelis. En jij had 2 keer gefietst en 2 keer gelopen. En het waren ook geen miserige stukjes volgens mij. Dat vond ik wel indrukwekkend. Vertel eens, wat was je aan het doen?
Ik had big day. Het is nog 5 weken tot aan de Ironman Cascais, 7 november. En er moeten wat uren gemaakt worden. En op zondag had ik dus, Ironman dag, ze noemde Edo, de trainer, dat. En dat betekende 1,5 uur lopen. Of eerst 1,5 uur fietsen. Duurrit op de tijdritfiets. Maar ja, het was slecht weer, dus ik heb op de tax gezeten met Zwift. Daarna 1,5 uur gelopen in zone 1, heel rustig. En daarna weer 1,5 uur op Zwift, een duurrit. En tenslotte 1,5 uur zone 1, zone 2. En die heb ik op wedstrijdschoenen gedaan. En op, met monotone belasting, dus vlak en op asfalt. Om die klappen te kunnen gaan incasseren.
Dus je fietst 3 uur en je loopt 3 uur?
Ja, ja.
Dus dan heb je 6 uur trainen op een dag, waarvan dus 3 uur lopen. En zeg maar, dan ga je wel dik boven de 30 kilometer.
Ja, klopt. Uiteindelijk uiteindelijk liep ik de eerste keer 16,5 kilometer. En de tweede run was 17 kilometer.
Dus, dan heb je wel echt rustig aangedaan.
Ja. Ik heb rustig aangelopen. Dus dat is 32,5, 33 kilometer.
Sorry, wat zei je?
16,5 en 17 kilometer. Het was 1 uur 20 trouwens. Het was geen. Ik heb 2 keer 1 uur 20 gelopen.
Oké. En hoe vond je dat? Dat was je eerste keer dat je dit deed, toch?
Ja, ging makkelijk eigenlijk, zou ik dat zeggen. Wat ik heel erg mee bezig ben geweest is voeding. En ik heb mijn wedstrijdvoeding getest. En dan neem ik behoorlijk wat koolhydraten per uur. Ik heb op de fiets heb ik voor het eerst geprobeerd om 110 per uur te nemen. En 110 gram. En dat is echt veel. Maar dat ging eigenlijk zonder problemen. En daardoor had ik, zelfs met de 2e keer lopen, had ik gewoon echt nog energie. Echt goed energie. Dus
wacht,
fris.
Je zegt 110. Je zegt ik heb mijn wedstrijdvoeding getest en ik neem 110 gram per uur. Ga je dat in de wedstrijd ook doen?
Ik denk dat ik tegen de 100, of iets eronder ga zitten. Dus 100 ongeveer.
Want dit, je zegt dit was duur.
Dat
wou
ik ook net
dat
zeggen.
Dat is wel heel anders.
Ik vind het wel gevaarlijk wat je doet.
Ja. Dan op... Dan op hoog tempo bedoel je?
Ja, een veel andere intensiteit.
Ja, ik heb nu, reed nu 190 watt ongeveer. En ik rijd straks die wedstrijd op 230 watt. Dus dat is nogal een schepje erbovenop, ja. En
ja, daar moet je mee uitkijken. Want ja. Op het moment dat je dat gaat doen, gaat je hartslag omhoog. Komt er weer minder bloed richting je darmen. Dus dan ga je daar heel anders op reageren.
Ja, maar daarom heb ik nu dus bewust iets overgenomen. En dan ga ik straks daaronder zitten. Overigens is dit niet de enige en de laatste keer dat ik dit test. Dus ik doe dit ook bij wat hoge intensiteit. Ik heb tijdens het lopen heb ik wat minder ingenomen nu. En daar ga ik. Dus tijdens het lopen nam ik nu 50 gram per uur. Mijn volgende training ga ik daar ook tegen de. Ga ik daar tegen de 70, 80 aan zitten. En dat is ook niet wat ik neem tijdens het lopen, denk ik.
En hoeveel bananen waren dat dan in totaal?
Ik kan je vertellen, een banaan zit, een grote banaan, of een normale banaan, een hele banaan zit 30 gram fructose in.
Dus je had 4 bananen per uur, 4 kleine banaantjes.
4 kleine bananen
dat,
per uur.
Dat hangt er wel vanaf hoe groen die is.
Dat zal best.
Is dat echt zo, of loop je te
Nee, het is eerlijk waar.
Ja, dat is echt zo.
Een rijpe, normale formaat banaan zit ongeveer 30 gram in. En dat heb ik ook uitgezocht, want tijdens die hele, op het loopparcours hebben ze vaak van die partjes, van die 1/3. Dus dat is 10 gram. En dan neem ik daar 200 milliliter cola bij. En in cola zit 10 gram koolhydraten per 100 milliliter. Dus neem je een bekertje, dus 20 gram koolhydraten. En dan heb je 10 gram fructose erbij als je een derde banaan erbij neemt. Maar goed, dus voor een andere podcast.
Is jouw plan dan om de marathon te lopen op bananen met cola?
Enkel bananen en cola.
Dit wordt heel interessant.
Dus dit wordt een knaldebiet.
Ik heb ook gehoord dat je de mentos bij moet nemen bij de cola.
600 milliliter cola per uur en een banaan.
Op zich?
Even serieus? Dat is jouw plan?
Nee, ik neem tijdens het lopen met die hele... neem ik van Sana's, die hebben van die fruit. Om dan maar even reclame te droppen voor jullie. Sana's heeft fruit. Nice. En dat zijn eigenlijk een soort van snoepjes.
Het deed me denken aan die grote tumtums.
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Het is iets zachter. Het zijn echt suikerbommetjes. En die neem je in twee happen, heb je die op. En het smelt eigenlijk in je mond. Dus het is makkelijker in te nemen dan gel. Het knoeit niet zoveel. En het is wel een relaxe voeding.
Sinds wij gesponsord worden door Sana's bij Team for Talent, het eerste jaar heb ik nog gels gegeten tijdens het lopen. En toen kwam ik een keer achter dat eigenlijk in al die kleine verpakkingen van Sana's zitten evenveel koolhydraten. Dus in zo'n energy fruit, heette die dingen, er zitten evenveel koolhydraten en dezelfde samenstelling ook als in die gels. Je hebt ook gels met cafeïne en dat hebben die energy fruits natuurlijk niet. Maar ik neem nooit meer gels tijdens het lopen. Ik eet alleen die dingen nog maar. En dat is echt wel top.
Ook in wedstrijden?
Nee, ja, in wedstrijden heb ik het trouwens ook wel gedaan op de hele. In de halve niet. Dan wil ik toch wel echt vloeibaar. Dus als ik dan hard train, dan eet ik wel gels onderweg. Maar in de hele heb ik die energy fruits zowel op de fiets als met lopen wel genomen. Ja. Want je hebt gewoon niet meer die rotzooi aan je handen. En je hoeft die verpakking niet zo moeilijk open te maken. Ik vind ze heel praktisch.
Dus eigenlijk ben je weer terug naar de persenkringen.
Het heeft een beetje de structuur van persenkringen.
Alleen iets minder taai.
Ja, ze zijn echt wel goed te eten.
Ja, en ik heb nu dus... orange en... ananas. En dat is ananas.
Pineapple.
En de ananas, die vind ik het allerlekkerst. En daar heb ik maar één doosje van. Dat is wel jammer.
Hey, maar eventjes voordat we een uur over voeding lullen. Daar hebben we nog een keer een special over, denk ik.
Ja, lijkt me een leuk idee.
Dat roept al een half jaar. Ja, maar die big day, hè?
Die big day.
Hoe herstelde je daarvan?
Ja, ik heb vandaag...
Had je de rest van de week rust gehouden? Of nee. hoe zat dat?
Ik had...
dat is vandaag, hè? Ja, dat is gisteren.
Klopt. Dat was gisteren.
Dat was gisteren. We nemen nu maandag
maar je
op.
Je ziet er slecht uit.
Dus dat is gisteren. Maar ik heb afgelopen week best wel een volle dag gehad. Ik heb vorige week ruim 22 uur getraind. En ik eindigde dus met die big day. En ik heb vandaag echt rustdag. Maar ik voel me echt uitstekend, moet ik zeggen. Ik herstel ook goed. Ik heb vrij weinig last. Ik heb ook goed gegeten onderweg. Dat scheelt gewoon echt zoveel. Als je gewoon fatsoenlijk eet tijdens je training. Dat is mijn tip voor iedereen die luistert. Zorg dat je jezelf goed voert tijdens de training. En achteraf lekker shaky.
Maar je hebt gewoon meer gegeten dan je verbruikt hebt.
Ja, ik was zwaarder toen ik zwaarder
ben aangekomen. Jij kwam dikker terug dan dat je wegging.
Ja. Ja. Nee, ik heb me goed verteerd.
Hey, en die tweede run op wedstrijdschoenen, hoe was dat?
Ja, ook wel goed. Ik heb dus nieuwe wedstrijdschoenen voor die hele gekocht. Ik moet er nog een beetje aan wennen, ook bijvoorbeeld met elastiek. Ik heb er elastiek in zitten. En die strakheid daarvan moet ik nog afstemmen. Ik heb de Saucony Endorphin Pro. Dat is de Saucony's met carbonzool.
En koop je dan ook nog nieuwe voor de wedstrijd? Want als je er zoveel op loopt, dan zijn ze waarschijnlijk... Tenminste, ik weet niet hoe dat met die Saucony's, met de Vaporfly's. Mm-hmm. Dan kun je maar 300 kilometer op lopen.
Ja,
deze... Heb je grote kans dat die al versleten zijn voor je aan de wedstrijd begint?
Nou ja, klopt. Nee, ga ik niet doen. Ik loop er niet zoveel op namelijk. Ik heb er nu kleine 70 kilometer op gelopen. En ik loop er nog wel wat bij, maar deze kunnen geloof ik 5 tot 500 kilometer of zo. Dus ik ga hier geen nieuwe van kopen. Zo fijn vind ik ze trouwens ook niet, moet ik eerlijk bekennen nu. Ik begin nu, ik wat meer loop, bijvoorbeeld te merken dat ik na de Ironman van Maastricht, heb ik daar op gelopen, daar komen we straks op. Maar toen had ik wat last van mijn hak daarna. En nu heb ik vandaag ook weer, het is minimaal, maar wel wat last echt van mijn hiel. Dus ik moet er wel een beetje mee oppassen.
Hielspoor.
Ja, een soort van hielspoor krijg ik van die schoenen.
Oeh, dan moet je gaan uitkijken.
Spontane hielspoor.
Nee, serieus.
Nee.
Maar dat was eigenlijk ook mijn vraag. Want ik vind dat best wel risicovol als je veel op die wedstrijdschoenen gaat lopen, zeg maar. Want ik snap wel dat je dat een paar keer wil getraind wil hebben en een beetje belastbaar erop moet worden. Maar ik zelf doe dat om eerlijk te zijn eigenlijk. Ah, dat is niet helemaal waar. Ik doe dat ook wel eens. Maar ik heb wel een ander soort wedstrijdschoen dan echt een wedstrijdschoen. Ik heb bijna meer een schoen waar je ook heel goed op kan trainen, zeg maar, dan waar ik mijn wedstrijden op loop.
Maar deze is, die van mij in ieder geval, is ook echt zacht, hoor. Dus het is niet dat ik keiharde impact heb met deze schoenen. Maar
dat was ook wel mijn vraag. Die nieuwe schoenen zijn veel zachter. Ook als je die Vaporfly hoort. En dat geeft veel meer bounce. Dus het voordeel van die schoenen, dat hoor ik ook vaak, is dat je gewoon veel minder spierschade hebt erdoor. Dus dat is natuurlijk ook alweer dat kan ook alweer een voordeel zijn.
Nou ja, ik denk dus als ik de training van zondag, zeker die tweede anderhalf uur, dus ook op mijn... als ik die op mijn oude wedstrijdschoenen had gelopen, dus mijn hele harde wedstrijdschoenen.
Yeah.
Ik denk dat ik dan veel meer last had gehad dan nu. Ik krijg alleen van deze schoen dat ene plekje onder mijn hiel. En daar moet ik wel een beetje mee oppassen. Dus alleen aan de linkerkant. Maar goed, ik heb ze nu al redelijk ingelopen. Dus ik ga er ook niet heel veel meer op doen. Ik denk nog 1 of 2 keer.
Misschien kun je dat plekje dan zelf behandelen met een tennisbal of met een golfballetje. Lekker rollen.
Ja, stuiterbal eronder. Ja. Rollen op je voet, onder je voet. Ja, lekkere massage. Nee, dus dat gaat goed. Trainingen lopen voorspoedig. En deze week is nog 1 echte pittige week. En daarna is het langzaam wat afbouwen. Dus,
maar even die wedstrijd, hè. Ja. De vorige keer zei je, ze hebben dit fietsparcours bekendgemaakt. Dus ze doen alsof er niks aan de hand is. Hoe is dat nu?
Ja, nog steeds.
Cascais is vlak bij Lissabon, hè? Maar Lissabon heeft volgens de Nederlandse regering code oranje.
Ja, dit is ook code oranje. Wat er hier wordt gezegd, dat is wel grappig. Op Instagram posten ze natuurlijk wel eens wat, die organisatie. En onder elke post staat het weer, jongens, geef eens duidelijkheid en laat eens wat weten. En elke keer is het antwoord hetzelfde. Het gaat door tot jullie iets anders horen. Maar zoals nu op lijkt, gaat het gewoon door. Ja.
Maar dat is echt, tot jullie wat anders horen. Ja, goh.
Ja.
Dat is toch niet...
Nee, maar ja.
Wat is dat voor... Maar dat is wel alsof het eraan zit te komen, als je het aan mij vraagt.
Het is, maar wat denk je zelf dan? Ik denk nog steeds dat de kans dat die niet doorgaat misschien wel groter is dan dat die wel doorgaat. En ik heb ook nog niks geboekt, daar wacht ik ook nog 2 weken mee. Pas als we binnen de 3 weken zitten, dan denk ik, nou, ga ik een beetje wat meer hoop krijgen, maar... Ik heb er best wel een hard hoofd
in. Nee, ja, ik train ook 2 atleten die er naartoe gaan. En je moet er gewoon hoop blijven houden en je moet er gewoon voor blijven gaan. Want als die wel doorgaat en je geeft nu al op, dan is het gewoon natuurlijk super zonde geweest.
Dat is het helemaal kloten, ja. Je kan maar beter wel trainen dat niet doorgaat dan niet trainen dat wel doorgaat.
Ja, zeker nu.
Ja, tenzij je besluit niet meer te gaan. Ja,
precies, ja.
Nee, en dus ook al is het code oranje, al is het rood, als ik er kan komen, dus vliegen wel, denk ik, dan ga ik. En dan ga ik daarna maar in quarantaine.
Heb je wel aan je verzekering gedacht dan?
Ja, heb ik gecontroleerd. En,
dat is een ding natuurlijk.
Ja, het verschilt per verzekering. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van verzekeringen die dingen, zaken wel of niet vergoeden. En er zijn verzekeringen bij die zeggen, nou, je hoort daar gewoon niet te zijn. Dus ook als je fiets wordt gejat daar, het is code oranje, wordt dat niet vergoed. Maar mijn verzekering die zegt, die Patriot, hoe heet dat, die patrouilleringsvluchten, die vergoeden we niet. Maar die repatriëringsvluchten, maar de andere zaken worden gewoon vergoed.
Ja, dus als je daar in het ziekenhuis komt te liggen, ben je gewoon verzekerd?
Ja, maar als het corona... Ja, ik weet alleen niet of dat zo is als het corona gerelateerd is. Dus niet corona gerelateerde zaken worden vergoed.
Dat klinkt op zich allemaal nog... Ja, ik zou ook gaan hoor. Ik bedoel, je hebt kaart voor gewerkt. Er is nog een ander nieuwtje wat je misschien zelf wil weer vertellen.
Ja, dat is wel leuk, want vanaf, dat weten jullie ook nog niet, maar vanaf maart word ik vader.
Ja, dat weten jullie niet.
Wat? Nee, echt ja, waar?
Ja, moet je wel verbaasd doen. Nee, ja, dus dit is mijn laatste kans. Want daarna is mijn carrière over. Dat zie je ook aan Diederik. Nee.
Nee. Carrière, hè? Ik dacht gewoon je hele leven.
Je hele leven. Nee, maar het is nu nog wel lekker makkelijk, zeg maar. Je hoeft er niet zo heel veel rekening te houden. Je kan gewoon doen wat je zin in hebt. En dat is wel anders als je straks een of andere een kleine hebt rondlopen. Dus nu kan het nog, zeg maar. Dus ik zou zeker gaan, ook al is het code rood en die verzekering dekt, zeg maar, de meest ernstige zaken wel. Ja, dan zou ik ook gaan en dan maar 2 weken thuis zitten en een test doen en weet ik veel wat. Maar je hebt zo hard gewerkt, ja, ik zou ook gaan.
Ja, precies.
Hey, maar Cornelis, stel het gaat nu niet door. Ga je dan iets voor jezelf doen, een wedstrijdje? Of heb je daar geen zin in?
Ja, dat vind ik dus echt heel erg lame. Maar ik wil mezelf dan wel testen. Dus ik ga heel erg zoeken naar waar ik wel een hele kan doen, een officiële. Ja, die zijn er waarschijnlijk niet zoveel.
Jawel, december heb je nog geen... December is zeggen, nog Australië.
Ja, niet in Europa in ieder geval.
Oh ja, maar ik ben er bijna toe in staat, hoor. Ik ben er bijna toe in staat om Nieuw-Zeeland naar Australië te gaan. Weet je hoeveel ik ervoor heb gedaan en gelaten? Dat zou echt frustrerend zijn. Maar kijk, zo'n wedstrijdje voor jezelf is echt niet leuk. Dus nou, misschien zoek ik iets anders dan een triathlon. Ga ik een runbike run doen of zo. Ik weet het allemaal nog niet. Of een extreem iets anders. Maar goed, moeten we maar even kijken.
Ja, dan zou ik... Ik ben het wel met je eens. Want ik vind zelf ook... Een wedstrijd is een wedstrijd. En als het geen wedstrijd is, dan telt het eigenlijk niet. En dan kan je wel... Ja, dan kan je je tijden op Strava zetten. Zonder je wissels erbij. En dan heb je een knettersnelle tijd. Net als iedereen dat doet. Ja.
Nee, ja.
Het zegt nog steeds niks.
Nee, ik vind dat
het is alleen niet een, alleen als het een uitslagenlijst is, dan telt het.
Ja. Maar, ja, want weet je, kijk, jij zegt ik wil me testen, maar je kan je wel testen. Maar je weet niet hoe dat gegaan zou zijn als het een wedstrijd is.
Nee.
Misschien kan je wel niet met de spanning omgaan. Of misschien kan je juist beter presteren door die spanning.
Ja, of anderen om je heen.
Als je zoiets alleen moet doen. Zoiets alleen doen is moeilijk, hoor. Dat is echt...
Lijkt me nog saaier gewoon.
Ja, dat kun je gewoon echt niet vergelijken. En sommige mensen kunnen het ook wel. Dat is ook... het is gewoon zo anders dan als je een race doet.
Maar Wally, wat zou jij tegen je atleten zeggen als het niet doorgaat? Vette pech, zoek maar wat anders? Of je hebt nu zo hard getraind?
Ja, nee, ik overleg dat eigenlijk met iedereen op zich. Veel mensen die bijvoorbeeld voor een eerste halve trainen, heb ik ook een aantal gehad, die bijvoorbeeld horen zouden doen, die hebben wel voor zichzelf wat gedaan. Ook. Ja, en dan is dat natuurlijk hartstikke mooi en leuk. En dan is dat gewoon even een leuk alternatief voor nu. Maar de meesten gaan gewoon weer door voor volgend jaar om dan wel een echte officiële te doen. En uiteindelijk met zo'n medaille om de nek het echt volbracht te hebben.
Want Lennart had bijvoorbeeld de Gelreman gedaan, is er eentje.
Ja. Ja.
Op het parcours.
Ja, die heeft gewoon precies de rondjes van de Gelreman gedaan. En dat is natuurlijk echt, ik heb daar enorm veel respect voor als iemand dat zo doet. En gewoon helemaal in zijn eentje inderdaad voor zichzelf, zeker met een hele zo'n afstand gaat afleggen. Dat is gewoon verschrikkelijk lastig en moeilijk. En wat ik al zei, het is zo anders dan in een race. In een wedstrijd kun je altijd net wat extra door de sfeer, de mensen om je heen, maar ook, ook gewoon de tegenstanders die je hebt. En als je zoiets in je eentje moet gaan doen, ja, het is gewoon een eindeloze strijd tegen jezelf.
Ja, ik zou dus al snel meer een soort van toertocht van maken in plaats van een race.
Ja. Ja, precies. Maar dat is wat ik zei. Veel mensen die het voor het eerst doen, is dat ook meer een ding dat ze willen volbrengen. Dus dat is, ja, wat ik zei, dat is gewoon al heel anders.
Ja.
Wat je kan doen is dan een leuke tijd neerzetten, zodat je die de volgende keer in een echte wedstrijd kan verbeteren, zeg maar. Dat is een beetje wat ik nou met veel atleten gedaan heb. Zeg maar een soort van benchmark neerzetten en kijken van hoe ze reageren ook.
Gewoon en op dit alles. Wattage kun je rijden en dan kan je nog zo hard lopen.
Precies.
Oh, mijn voeding ging wel goed, mijn voeding ging niet goed. Kijk, daarvoor is het zeker leerzaam.
Ja.
Maar ik vind niet dat je naar uitslagen en tijden moet kijken. Dat...
Ik benader die hele wedstrijd wel echt als een autist. Met getalletjes en dingen. Ik zoek het helemaal uit. En wat voor wattage ik ga rijden. En wanneer ik eet. En hoeveel ik eet. Dat is echt niet normaal. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat bevallen. Maar dat kan natuurlijk ook gigantisch misgaan.
Ja, je als doet het gewoon zoals je bent.
Zoals je in je hoofd hebt.
Ja. Nou, nee, ik vind wel ergens, zeg maar, sinds jij die hele bent gaan doen, vind ik je wel een beetje zo'n typisch eetgroeper geworden.
Ja, mooi hoor.
Ja,
ja, maar dan echt in de extreme ook.
Nee, maar ik denk eigenlijk dat veel mensen die een eerste hele gaan doen, die een beetje kennis van de sport hebben, allemaal wel tot best wel ver in de details dit soort dingen uitzoeken en analyseren en
dat ze allemaal aan het spectrum benaderen.
Ja. Ja, zou het? Of is het gewoon omdat je zoiets, ja, toch wel zwaars moet gaan doen, iets wat lang duurt en je wil het graag goed doen, dus dan ga je eigenlijk alles proberen uit te sluiten wat een vertragende factor zou kunnen hebben. Dan is het eigenlijk heel, ja, het is wel logisch natuurlijk.
Ik vind het een hele professionele aanpak. Ik bedoel, ja, je laat geen detail aan het lot over.
Nee, ik zoek dat nu uit om het gewoon allemaal uitgezocht en getest te hebben. En ja, nou ja, je weet hoeveel ik ervoor doe en hoeveel ik ernaast werk. Als ik er zoveel voor moet laten, dan ja, it better be fucking good. En dan wil ik mezelf niet me voor mijn kop kunnen slaan, had ik toch maar beter die voeding uitgezocht. Of had ik maar mijn wattage wat beter bepaald. Of
dat is waar, dat is waar. Maar je hebt er ook zat mensen waar ik verhalen van ken, die dus allemaal op zo'n manier benaderen. En dan op de wedstrijddag besluiten om net hun banden 1 bar harder te zetten. Of toch iets meer wat te leveren dan ze eigenlijk met zichzelf hebben afgesproken. Dus eigenlijk, je bent pas professioneel of ja, hoe zeg je dat, onderlegd bezig op het moment dat je het ook echt zo uitvoert.
Nee, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens. En ook dat als het niet zo gaat, dat je jezelf kunt aanpassen en je plan B of kunt improviseren. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. In zo'n hele gaat er altijd iets mis, hoor ik altijd.
Ja, precies. Dat is het ook, hè. En omdat het je eerste is, je hebt gewoon geen ervaring. Je hebt geen idee hoe het straks gaat voelen terwijl je daar bezig bent.
Nee. Ja,
maar dat is gewoon zo. En voor jou, Diederik, en voor mij bijvoorbeeld ook. Ik doe er 3 in 1 jaar. Dus ik heb gewoon 3 keer een kans om leerpunten van de vorige mee te doen. En dan mag je misschien wel meer fouten maken zelfs dan dat Cornelis het nou in 1 keer gaat doen.
Ja, of vooral ook meer risico nemen.
Ja, dat bedoel ik met fouten maken of risico nemen. Of kijk. Cornelis die wil gewoon voor een mooie tijd gaan. En als ik hem was, zou ik alles net op safe spelen. Zodat je bijna, zeker weet je het nooit natuurlijk. Maar dat de kans zo groot mogelijk is dat het goed gaat. En dat hij daar met een tijd van, weet ik veel, waar hij hartstikke blij mee is. Terwijl als hij iets meer risico had genomen, misschien iets sneller was geweest. Of misschien helemaal niks had gehad, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Ja, en
dus
toch
je kunt
zit
even
ik...
allemaal heel goed uitzoeken.
Ja, maar toch schommel ik daartussenin. Want ik heb liever dat ik het randje opzoek en dat net misgaat. Dan dat ik 10 minuten langzamer ben, bij wijze van spreken. En achteraf denk ik, had ik toch maar zo gedaan.
Nee, maar dat kan je dan de volgende keer doen. Maar dan heb je wel een gevoel dat je je aan je plan gehouden hebt en dat je er op dat moment uitgehaald hebt wat erin zit. En dan kan je dus ook, zeg maar, het gebrek aan ervaring als argument gebruiken dat je 10 minuten langzamer bent, want je wil geen risico lopen. En als ik jou was, zou ik ook geen risico willen lopen. Want je hebt er superveel voor gedaan en als je dan 30 kilometer moet wandelen, of nou, misschien 10 al, dat is veel, veel shitter dan wanneer je denkt, oh, ik kan hier nog een paar minuten pakken, ik kan daar nog een paar minuten pakken.
Maar dat vind ik wel interessant, want ik denk dat het ook wel per persoon verschillend is. Want ik heb ook al een aantal keer risico genomen en ik ben ook wel een paar keer geparkeerd komen te staan, maar nooit zo erg geparkeerd als jij, Diederik.
Oh, jongens.
Boom.
Ja. Maar dat is wel interessant, hè? Want dat is wel. Eigenlijk vraag ik me nou bij deze dus af hoe dat dan komt. Zeg maar,
daar weet ik het antwoord al wel op. Want dat was eigenlijk allemaal in de tijd dat ik er eigenlijk helemaal niet zo professioneel mee bezig was. Professioneel.
Ja, je was er gewoon niet
mijn
klaar
eerste
voor,
hele ging best wel goed. Zeg maar, tijdtechnisch gezien was het niet een hele snelle, maar het parcours was ook niet heel snel. Maar ik heb laatst toevallig teruggekeken wat ik toen getraind heb. En toen vond ik dat ik veel deed en dat ik goed bezig was. Maar ik trainde 12 uur in de week.
Ja. Ja.
Ik weet nog, dat dacht ik, oh, ga ik een extra zwemtraining doen? Ik zwom 2 keer, ging ik 1500 meter tussen de middag zwemmen. Ik dacht, wow, nu heb ik echt een dikke week gedraaid. En dan zwom ik 1500 meter. Dus, weet je, toen was er ook nog geen... Ik had wel een trainer, maar...
Ja, je had ook geen referentie.
Ik had geen referentie. Niemand om me heen die ik echt goed kende, deed hele triathlon op een hoog niveau. Op een echt... Op,
er was natuurlijk ook nog geen Instagram waarbij je kon zien hoeveel uren iedereen maakt en hoeveel
wattage
er trapte.
Er waren geen smartphones, jongen.
Oh, maar er was wel Facebook.
Ja?
Ja, maar de selfies zijn ook nog DS'jes.
Ja, zeker wel. Wij zijn toen via Facebook bij tussen haakjes opa en oma terechtgekomen in Engeland.
Oh ja. Nee, dat was een Brits triathlon forum waar ik me had aangemeld omdat ik het parcours wilde weten. Toen heb ik daar gewoon gevraagd, hey, kent iemand nog een gastgezin? En toen kwamen we via een Britse atleet bij zijn ouders terecht.
Ja, dat was echt mooi.
En dat was echt hilarisch.
Via een forum.
Maar maar weet je, daardoor... Toen dacht ik eigenlijk dat ik meer kon, of ik vond dat ik meer... Ja, ik weet niet, ik had geen referentie, dus ik ging gewoon.
Maar heel eerlijk,
want...
die eerste hele, dat was een van jouw betere hele geweest voor de eerste 4, 5 jaar of zo, of niet?
Klopt, ja, maar dat was ook... Ik kan me van die laatste 10 kilometer lopen ook gewoon niks meer herinneren. Zo naar de klote was ik al. Ik weet gewoon echt bijna niks meer. Ja, er is nog een filmpje... Ja, er is nog een filmpje dat ik helemaal voor pampus in een parkje lig na de finish.
En dat zwerft
en dat jij
steken.
Ja, en dat een paar zwervers met enorme bouwvakkersdecolleté stoken een vuurtje. En jij filmt het allemaal even.
Ja, dat was een vlog voordat de vlogs bestonden. Jullie waren allebei nog 16. Ja. Linkje komt in de show notes.
Ja, linkje gaan we wel plaatsen, want dat is wel hilarisch.
Een aanrader.
Maar ook de keren daarna, weet je... Ik trainde dan misschien 15 uur, maar ook niet echt op hoge intensiteit. En ik nam ook wel veel risico, denk ik. Vermogensmeters waren er nog niet, dus alles ging op hartslag. En ja...
Ja, maar heel eerlijk, was jij er gewoon helemaal niet aan toe steeds?
Nee, ik was eigenlijk steeds ondertraind, denk ik.
Ja.
Mijn eerste echt goede hele was zeg maar mijn 7e of mijn 8e. Dat ik echt ook dik onder die 9 uur ging.
En dacht dat die nog moest komen.
Ja. Nee, maar... En zelfs toen was ik in de laatste 10 kilometer lopen zo naar de kloten gegaan... dat ik dik aan het infuus moest. En dat ik gewoon echt weken moest herstellen. Maar dat is ook een stukje mentaal. Hè. In je hoofd kan je veel meer dan fysiek, denk ik. En Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat ik daar zelf een soort van bewijs van ben. Want ondanks het feit dat ik niet heel veel trainde, kon ik wel redelijk nog een hele tot een eind brengen. En het einde was meestal niet fraai. Maar ik deed het wel.
Een zwart einde voor jezelf.
Voor mezelf ging het licht al eerder uit. Maar
vaak genoeg lucht het ook niet echt, zeg maar.
Nee, maar ik moet zeggen, ik heb ook wel een paar keer echt pech gehad. Met het weer of lek gereden.
Ja, het was net een graadje te koud.
Ja. Ja, ik zei dat het mag altijd wel een paar graadjes warmer.
Ja, een paar graadjes warmer was perfect geweest.
Ja, maar
als het wel goed gaat, dan is het ook wel redelijk.
Ja, dat vind ik dus ook wel mooi. Dus waar staat het familierecord op?
Dit is van Evert.
4.
Oké, dan hou ik dat in gedachten. Nee, zonder gekheid. Hey, laten we even naar de Ali-rubriek, want die hebben we vorige keer overgeslagen. Yes, daar is de Ali. Heeft nog iemand iets gekocht? Wardy, heb jij inmiddels al iets gekocht?
Ja, dat is nog wel een goeie. Ik heb een zonnebril gekocht.
Nee.
Maar die was zo waardeloos dat ik daarna meteen overgestapt ben naar 100%.
Dikke sponsorplug hier.
Zo, en verder, nee, verder niks.
Bouke heeft ook een 100%.
100% Ali, heb jij.
100% Ali.
Brace, heb jij Ali dingen?
Zeker. Ik had van het voorjaar een zwemboei gekocht. Weet je wel, zo'n oranje ding die je op kunt blazen en met zwemmen mee kunt slepen, zodat...
Ja, levensgevaarlijk. Ik had maar één compartiment.
Dat is een verhaal,
ik zou echt niet mijn leven wagen. Of iets wat levensreddend moet zijn. Van Ali halen.
Ja, dat is mooi. Hè? Ik kreeg serieus zo'n opmerking van iemand. Ik dacht van, oh, dat is niet zo duur. Dat is zo'n 8 euro. Toen had ik gezegd van, hier, als mensen nog een zwemboei willen hebben, kun je deze misschien wel kopen. En toen reageerde echt iemand zo van, nee, dit moet je niet op Ali kopen. Er zit maar één luchtcompartiment in. Ik zou nooit iets van AliExpress mijn leven toevertrouwen. En toen heb ik volgens mij zoiets teruggestuurd van, nou, als je denkt dat zo'n boei je leven gaat redden, dan zou ik niet meer gaan zwemmen als ik jou was. Ik heb hem ook vooral gekocht, denk ik, om als ik ga zwemmen, daar gewoon mijn sleutels of zo ook in te kunnen doen, in mijn telefoon. Zodat het niet op het strand blijft liggen. Want ik heb al regelmatig gehoord van mensen dat hun dingen gegapt zijn terwijl ze aan het zwemmen waren.
Oh, dat is kut, hé.
Ja, en voor je... En voor je zichtbaarheid is het ook wel goed.
Ja, je zichtbaarheid vooral ook, denk ik.
Ja, dat is ook waar. We waren een keer in Friesland. Daar aan het zwemmen tussen al die bootjes door. En dan, ja, dat is gewoon levensgevaarlijk, denk ik, als je dat zonder zo'n boei doet. Ik vond het met boei al eng.
Ja, maar vroeger deden we het allemaal zonder. En dat ging altijd goed. Maar extra laagje veiligheid is altijd fijn.
Ik krijg wel het idee...
Ik vind het echt wel fijn, hoor.
Ik kom regelmatig... op het water, ook in de zomervakantie met varen en zo. Maar ik krijg wel het idee dat het ook op het water drukker is geworden. Dus vroeger zwommen we inderdaad altijd zonder. Maar ik heb daar ook wel gezwommen van de zomer. Dat ik dacht van, ah, dat is toch niet helemaal lekker zonder boei.
En die mensen gebruiken op die bootjes tegenwoordig allemaal alcoholica.
Ja. Ja, nee, maar dat is ook nog eens zo. Hè. Op het water, er schelden gewoon regels. Alleen toch is het een soort van anarchie. Er wordt weinig gecontroleerd, er wordt weinig gehandhaafd. Mensen doen gewoon een beetje. En zelfs hier in Latem heb je dus ook een paar van die debielen. De maximumsnelheid is 9 km per uur. Maar ze trekken vol het gas open en ze planeren keihard met een speedboot daar gewoon over die plas heen. Ja, ze zien je echt niet.
Het is gewoon gevaarlijk. Maar jij zegt ook, het is een anarchie, maar het is ook een monarchie, hè? Op het water.
Ja. En de groene draak.
De koning heeft ook een boot. De groene draak heeft ook. Maar dat terzijde, jongens.
Ik heb ook nog wel iets cools.
Nou, vertel die direct.
Ik heb een... ik vind eigenlijk tegenwoordig... Ik wil ook niet meer... Ook op de weg is het drukker geworden met fietsers en zo. En ik vind het ook wel een beetje asociaal worden om maar steeds... Yo, pas op. Yo, pakak! Te roepen. Dus ik heb een bel gekocht. Maar niet zomaar een bel. Ik heb een elektrische bel gekocht.
Ben je gezwicht voor die zie ik zo vaak voorbij komen.
Ja, ik had zelf bedacht. Ik dacht eerst zelf, zoiets zou vet zijn. Maar dan had ik hem het liefst draadloos gewild natuurlijk. Dus dan monteer je hem onderaan je voorvork en dan heb je gewoon een klein schakelaartje op je stuur. Maar deze is dat niet. Dus je moet wel nog steeds die hele unit op je stuur monteren. Maar vervolgens staat er dus dat die 300 decibel is. Ik dacht, oké, 300 decibel, hoeveel is dat dan? Dat schijnt dus net zoveel te zijn als in een harde discotheek. Dus ik ben echt benieuwd. Dit wordt echt hilarisch, hoor.
Ja,
Nooit meer echt... gezeik dat ze je niet horen. Maar ja, die bejaarden lazeren waarschijnlijk wel van hun fiets... omdat ze zich te tering schrikken.
Dit is wel echt een goeie. Ik ben heel benieuwd. Dan moet je volgende keer maar even over terugkomen in de podcast.
Ja, dat is goed.
Ik heb ook nog iets gekocht, want ik zit nu natuurlijk, doe wat langere looptrainingen. En dan is het toch wel fijn om, stel er gebeurt iets dat je je telefoon mee hebt of wat voeding wat je wil meenemen. Of eigenlijk wil ik, als ik een gel meeneem in een zakje van mijn loopbroek, ook nog wel wat water meenemen. Want die gels die ik heb, moet ik met wat water innemen. Nou, wat verkopen ze nu? Je hebt de flipbelt. Die verkopen ze voor 20 euro of zo, wordt dat ding verkocht. En dat is een soort van stoffen riem, een heuptas eigenlijk. En die zit helemaal, is die gewoon dicht. En er zitten een paar gleuven in die oprekken, waar je zeg maar iets in kunt stoppen. En die kun je op Ali kopen. Dus die heb ik ook besteld op Ali. Die kostte 3,20 euro. Maar toen zag ik dat ze bij de AC Tion... in de volksmond ook wel Action genoemd. Verkopen ze die ook. En daar is die maar 2 euro. Dus die heb ik gekocht. En ik moet daar binnenkort voor het eerst mee gaan lopen. Ik heb 2 maten gekocht ook. Een S en een M. Want ik kon ze niet passen.
Big spender.
Nou ja, ik kon ze eigenlijk niet passen, want ze zaten dus met tie wraps vast. Toen ben ik bij de Action naar de afdeling gereedschap gelopen. Heb ik daar de S losgeknipt, gepast. Was iets aan de strakke kant, toen heb ik de M losgeknipt, gepast. Was iets te los, toen heb ik ze uiteindelijk toch maar allebei gekocht.
Oh ja. Hey, maar dus, doe mij die M als je die...
Je dikzak.
Nee, ik wil die S voor je overnemen voor 1 euro.
Gierig aap. Maar wat ik nu dus nog moet doen is, ik ga naar de Decathlon, daar verkopen ze flaconnetjes voor water van 100 of 150 milliliter, heel klein. Die kan ik dan meenemen, daar kan ik mijn gels meenemen, kan ik mijn telefoon meenemen. Je kunt eventueel nog sleutels meenemen. Kan ik gewoon mooi een eind lopen zonder dat ik mijn zak heel erg heen en weer heb rammelen of een rugzak om moet.
Ja, het is denk ik vooral ook handig. Ik zat te denken van wanneer zou ik zoiets gebruiken? Ik denk niet als ik een rondje maak, maar wel als je van A naar B zou lopen of zo.
Ja, ook dan. Nee, maar bij een rondje vind ik het ook handig. Want ik liep laatst dus met een gel. Toen heb ik 2 gels op. Toen ben ik onderweg uiteindelijk bij een McDonald's gestopt om water te gaan lurken. Omdat mijn maag een beetje begon op te spelen, zeg maar. Dus dan is het gewoon wel heel handig.
Nou, nice.
Ja, mooi. Hey Wally, je hebt Ironman nice. Maastricht gedaan met mij.
Ja, jij toch ook, geloof ik?
Ja. Was wel mooi, hè?
Ja, was feest. Ja, ik vond het echt leuk om weer te racen. Ik vond het echt... Pas toen besefte ik eigenlijk hoe erg ik het mis. Het echte wedstrijdgevoel en gewoon weer die competitie aangaan met anderen.
Ja. Ja, het was ook mooi opgezet. Het was op zijn Iron. Het was wel een beetje afgelegen, want het zou in het centrum zijn. Het is verplaatst naar 5 kilometer buiten het centrum. Maar het was gewoon wel professioneel opgezet. Het was wel mooi.
Zonder meer.
En het resultaat? Was het net zo mooi?
Nou, hij was veel mooier.
Het resultaat is denk ik wel algemeen bekend of zo. Maar hoe ging het voor jezelf, zeg maar?
Nou... Ja, ik heb dat ook al op Instagram geschreven. En ik merk gewoon ook echt dat je ouder wordt, zeg maar. Ik merk gewoon dat mijn snelheid iets afneemt. Dat komt natuurlijk ook omdat ik veel meer langer werk ben gaan doen. Maar ook vroeger train ik 2 keer per week op de baan. En ik train nou nooit meer op de baan, zeg maar. Dus dat merk je gewoon met zo'n afsluitende 10 kilometer. Dat gewoon, gewoon heel anders is nu. Maar ik werd uiteindelijk vijfde. Vijfde.
Maar mag ik zeggen...
Ik werd er hard afgelopen eigenlijk.
Ja, maar ik vind dat je ouder wordt, vind ik echt onzin. Want je bent er toen op het NKOD, een jaar of 5 geleden, werd je ook nog geklopt op Bas Diederen. Die was toen al 2 keer zo oud als jij nu bent.
Ja, maar dat is per atleet. Ook dat, daar heb je ook gewoon weer heel erg individuele verschillen. En Bas is trouwens helemaal niet 2 keer zo oud als ik nu ben. Toen, 5 jaar terug was Bas ook 32, 31.
Nou ja, kijk, ik merk wel dat ik ben niet per se langzamer geworden. Maar ik heb dit jaar bijvoorbeeld nog in training mijn snelste 400'tjes ooit gelopen. Maar dat kan.
Jij natuurlijk... traint ook meer kort dan dat je ooit gedaan hebt nu, volgens mij.
Ja, misschien ook wel, ja. Maar dat betekent eigenlijk dat het prima trainbaar is.
Ja, nee, absoluut. Ja. Nou moet ik ook heel eerlijk zijn, ik heb in de coronaperiode echt niet volle bak getraind. Want ik heb gewoon rekening mee gehouden. Ja, eigenlijk rekening gehouden dat er geen grote belangrijke wedstrijden voor mij waren. En ik had echt niet de motivatie en de zin om keihard te trainen. Dus ik denk dat ik eerlijk gezegd minder getraind heb dan Cornelis de afgelopen 6 weken zeker.
Ja, want je zag ook wel het eerste tussenpunt. Toen was je echt wel teruggezakt naar 7 of 8 of zo, hè?
6. Denk ik eigenlijk.
Oh ja. Maar die jeugd van tegenwoordig, die vertrekt zo hard, jongen, als je begint.
Ja, dat ook. Dus ik kwam er later in de wedstrijd, dan kom je gewoon op ervaring en op hardheid en kom je ook loop je wel weer iets naar voren. Maar wat ik zei, ook qua getraindheid was ik natuurlijk niet verre van 100% hier aan de start.
Nee, maar goed, dat snap ik ook wel, ja. Dat zou ik zelf ook niet... Ik zou ook heel slecht zijn als ik die hele niet had gepland. Ik bedoel, dat is wel echt een verschil.
Ja, dus, maar daarbij met die 5e plek, ja, normaal wil je natuurlijk meer en beter. Maar voor nu is het...
Het was vooral leuk.
Prima.
Leuk dat het weer komt, toch?
Ja, dat sowieso. Ja, dat vooral. Ik heb er echt, wat ik al zei, ik heb er echt heel erg van genoten weer.
En die zegt, ik had eigenlijk geen belangrijke wedstrijd staan, maar dit was toch ook niet belangrijk? dat korte werk. Daar train je überhaupt niet voor, daar leef je niet voor.
Nee, dit was zeker niet. Dit was gewoon een leuke bonus om te doen. En we hebben ook nog met het team ook nog wel wat teamtactiek toegepast. Want Joost reed op een gegeven moment weg. En toen hoefde ik eigenlijk toen ben ik in de derde positie achter Milan gaan rijden. En Milan al het kopwerk laten doen. Dus op zich voelde ik me ook nog wel lullig naar Milan toe. Want die haalde ik in de laatste 3-4 kilometer weer terug met lopen. Terwijl ik alles achter me aangereden had op de fiets, zeg maar. Maar weet je, ook met Team for Talent waren we gewoon een weekend in Maastricht en hebben we alles samen gedaan. En met de jonge gasten erbij, zoals Joost, die met het zicht van de finish op de eerste plek stranden, weet je wel. Ja, dat is alleen maar mooi, want daar leert die jongen ook weer van. En het was gewoon echt een top weekend.
Maar ik denk niet dat je je lullig hoeft te voelen naar Milan, want die is zelf bij jullie weggegaan, toch? Een paar jaar terug.
Ja, dat had je, ja.
Ja, dat zei ik later ook. Nee. Misschien heeft hij vandaag wel even spijt.
Ja. Ja, want dan... Nou ja, nee, want dan was je met z'n tweeën nooit achteraan gereden.
Nee, maar dan had hij geen kopwerk hoeven doen.
Ja. Dan
was ik misschien nog wel teruggekomen, hè?
Nee. Maar Milan en ik waren op een gegeven moment los van al die jonge jongens, zeg maar, die al die steerwedstrijden doen. Die hadden we allemaal gelost. Dus op zich hadden wij dan met z'n tweeën keihard door kunnen knallen naar Joost toe. Dus dat had wel gemogen dan natuurlijk.
Nou ja, dan was het een hele andere
wedstrijd geworden.
Ja. Ja. Dan had je, die had die steerkinderen achtergelaten en je kon gewoon verder.
Oh, maar die eerste, want Joost reed weg naar 16 kilometer geloof ik, op die klim. Maar die eerste 16 was echt, ja, het parcours was er ook niet naar om genoeg afstand te houden, maar het sloeg echt nergens op.
Het was vrijgegeven, toch?
Was het een soort NRW-liga?
Ja, was de eerste 4 kilometer was steervrij, dus dat vond ik dan wel weer leuk. Want dan mag het gewoon, weet je wel, dan irriteer je ook niet en dan kan iedereen het doen.
Maar iedereen dus zat ook in het wiel?
Stefan Timmerman zat net iets sneller gezwommen, dus die zat voor me op de fiets. En daarvoor zat ook iemand, want ik had ook nog heel slecht gewisseld. Maar Stefan reed op 10 meter van iemand. En toen kwam ik Stefan voorbij. Ik zei, ja, we mogen steren hoor. Zei, oh, ja. Toen heb ik dat weer gereden met Stefan in mijn wiel. Ja. Ja. Dus dat was wel mooi.
Ik heb helemaal niks gesteerd. Hè? Ook die eerste 4 kilometer niet. Want ik haalde een paar mensen in, maar daar kom ik niet achter steren. En de rest had mij daar afgewisseld. Maar
dat is
echt lullig wel, ja. Je hebt ook echt 4 minuten harder gefietst, hè. Dat is echt veel. Ja, je bent ook veel sterker. Dat moet ik ook wel toegeven. Maar echt, ja, dat is echt bizar. Bizar.
Ja, en dan moet ik zeggen dat ik me dus nog ingehouden heb op de fiets ook.
Ja.
Ik heb dan achter Milan gereden. En dat, nou ja, daar zit ik er sowieso achter natuurlijk. Dus ik weet niet hoe het was geweest als ik zelf op kop had gereden, hoor. Maar ja.
Hey, maar wel zo'n grappig concept. Eerste 4 kilometer steervrij. Maar krijg je dan niet juist meer groepsvorming na die 4 kilometer, dat het veld wat in elkaar schuift?
Ja, reden hiervan, ja. Bouke, was het parcours. Dus er zaten heel veel bochten in. Achter elkaar, je reed letterlijk een woonwijk door met de drempels en van alles en nog wat. Ja, daar viel eigenlijk geen afstand te houden. Want na een bocht, dan rij je weer op iemand in omdat hij weer een shitbocht neemt. Ja, dan moet je weer in je remmen knijpen en dan is 50 meter verder de volgende bocht.
Ja, er werd niet veel over fietspaden, dat gedeelte. Was ook
maar er werd niet gezegd vanuit de organisatie, jongens, ga maar steren. Er werd gezegd, er wordt niet gehandhaafd, toch? Dus eigenlijk wordt er steeds gezegd, je mag niet steren, maar we checken het niet.
Ja, dat is wel wat anders.
Wat is het verschil?
Nou ja, met zoveel woorden, uiteindelijk ook de organisatie. Ik had echt voorgenomen om het ook niet te doen. Ik dacht, nou, dan ga ik op 7 meter zitten in plaats van 10. Maar het werd wel echt zodanig benadrukt dat je echt zoiets had van dit is gewoon steren. Zo werd het wel verteld.
Ja joh. Het is niet in mij opgekomen om het niet te doen in die eerste 4 kilometer.
Nee, maar er is ook niet gezegd, jongens, wordt niet gecontroleerd, maar hou gewoon afstand die eerste 4 kilometer.
Dat werd niet gezegd?
Nee precies. Nee, zeker niet. Nee, eigenlijk werd het gewoon vrijgegeven.
Maar dan zou je dus inderdaad verwachten dat na die 4 kilometer, precies wat Bouke zegt, dat er groepen ontstaan. En daarna moet je ineens 10 meter gaan fietsen. Dan wordt het alleen maar...
Dat was dus ook zo. Want wij zaten met... uiteindelijk waren 2 man vooruit. En Juri Keulen zat er nog een klein beetje voor. Maar die hadden we ook zo terug opgeraapt. De 1, 2, 3, 4... Ik denk met 7, 8 man al meteen.
Ja, dan weet ik precies hoe dat gaat. Dan wil de een wel rijden en de ander wil niet rijden. En dan gaan we naar elkaar zitten kijken. Nee. En dan wordt 10 meter, wordt 9, dan wordt 8, dan wordt 7.
Het parcours was best heuvelachtig met bochtjes en het lag nat. Dus er zijn ook een aantal mensen die gewoon geen bochten rijden. Dus die rijden dan omhoog keihard en die haal je in de afdaling weer in. Ja, dat is gewoon jojoen.
Ja, het mooie was wel, want Milan die reed dus, want ik reed in de tweede, of de Joost reed was dan weggereden. Toen reed op een gegeven moment Milan op kop met, ik zat daarachter en wij zijn op een gegeven moment gewoon onbewust weggereden. Ja, dat is dan wel mooi, want dat is precies, in de afdaling is dat blijkbaar gebeurd, hoorde ik later. Maar dat is precies een plek waar inderdaad dan, omdat je een hogere snelheid krijgt, de gaten tussen elkaar groter wordt. Ja, en dan komen die jongens, die zijn er op een gegeven moment een te groot gat en dat rijden ze niet meer dicht.
Nee,
ja, en dus dat was wel grappig. En ik heb dat zelf ook wel eens ervaren in van die internationale wedstrijden waar dan hard gereden wordt. Dat er, als je naar beneden rijdt, een grote gat valt. En dat je dan heel veel moeite moet doen om terug te komen in die, op die 12 meter, zeg maar. Maar ja, die jongens die konden dat gewoon niet. Dus dat is dan wel grappig dat daar dan precies gebeurt.
En die Steyr-boys, die rijden niet zo vaak. Want mijn teamgenoot Victor bijvoorbeeld zat bij jou in de groep, Victor Groenet. En die rijdt nooit op een tijdritfiets. Nou, ik had de dag ervoor met hem verkend. Die bochten, ik kon die niet rijden. Dus ook wel logisch dat je daarbij hem wegreed, zeg maar.
Ja, maar het was wel een rechte afdaling. Het was niet dat het veel bochten waren. Het was echt die hele snelle waar je echt heel veel... Waar je naar de molen rijdt weer.
Ja. Nou, dat was mooi. Ik had best wel goed gezwommen, maar ik ging op mijn hoofd onderuit in de wissel. Ik kreeg mijn wetsuit eerst niet uit, dus ik heb 3 keer moeten bukken, 4 keer moeten bukken. En toen kwam ik overeind en toen was ik dizzy, maar dat had ik niet helemaal in de gaten. Dus ik denk, ik loop rechtdoor en ik liep echt 90 graden naar links een dranghek in. Gewoon recht een dranghek in. Dus ik viel mijn schouder op het hek, met mijn onderarm op het hek en met mijn kop klapte ik op het hek. Ik kon wel weer instant opslaan. Nee. Had ik die maar opgehaald, want ik had een enorme bult ook na de wedstrijd. Maar ik kon wel gelijk door, maar ik heb die wissel op degene met wie ik uit het water kwam, heb ik 30 seconden verloren. En ik heb daar bijvoorbeeld Til Schram heb ik niet meer teruggezien daardoor. Terwijl ik wel met hem het water uitkwam.
Ik krijg nog open zin van hem.
Maar dit kan in de hele ook gebeuren, hè?
Ja.
Had je geen olie op je lijf gesmeerd en in je wetsuit?
Jawel, ja, dat ging gewoon...
Misschien ook door de kou moeilijker?
Ja, misschien wel, ja.
Maar je fietsen lopen?
Oh ja, mijn fietsen was prima, zeg maar. Ik heb alleen gefietst, dus ik heb zelf tempo gemaakt. En op een gegeven moment sloot er nog een paar mensen aan met nog 10 kilometer te gaan. Van Robert de Korte en Dave Rost. En daar gewoon bij meegereden en toen... uiteindelijk heel goed gelopen. Dus ik was wel echt blij ook met mijn lopen. Dat ging ook nog heel makkelijk. Het is heel raar, maar ik voel me momenteel... Of is niet raar, maar ik voel me momenteel zo sterk. Ook na het fietsen. Toen ik niet trainde, dacht ik altijd... Ik hoef niet te fietsen, want ik kan wel goed fietsen. En ik blijf er toch wel bij. Maar mijn lopen leed daar dan zo onder. En nu, als ik van de fiets afkom... Zijn mijn benen echt nog echt in staat om knijterhard te lopen. Dus dat merk je wel. Dus dat was goed.
Nice. Ja, ik zat thuis en het was ook best wel goed te volgen met die lifetimer. Ik zat gewoon de hele tijd te refreshen tot er weer nieuwe tussentijden waren. Ik vond het ook best wel spannend om te volgen. Het was echt wel, was leuk. Ik vond het ook leuk dat er weer wedstrijden waren. Helaas was ik er dan zelf niet bij.
Nee, ook niet om een verkeerde reden.
Nee, ja, ik zou natuurlijk wel meedoen ook. En wat Evert al zei, we hadden een heel weekend gepland met Team Vertellend. Maar ik was net de week daarvoor opnieuw vader geworden. Dus ik was meer bezig met de route van het kaartjes bezorgen dan de parcoursen in Maastricht. Dus het was voor mij gewoon niet... Ik denk niet dat ik me vermaakt had, om het zo maar te zeggen. Ik had een week bijna niks gedaan en met zwemmen ga je dan meteen vet achteruit. En ik kon ook niet echt maken om er thuis niet te zijn. Dus het was goed zo. Het was prima en het gaat gelukkig allemaal hartstikke goed. En vet gezond en al dat soort dingen. Dus prima.
Wat een babynieuws allemaal, hè?
Ja,
nou.
Hoe is het mogelijk?
Oké, nou, ik denk dat dit wel weer mooi is voor vandaag. Volgende week weer?
Ja, wat verder ter tafel komt?
Barolo.
Punten.
Er komt allemaal Barolo hier ter tafel.
Ik denk dat we er zijn.
Oké, dan houden we het hierbij.
Toch, ja toch. Zullen we ook maar kappen met waar kun je ons volgen? Want we weten mensen wel.
Iemand volgt dat.
Kunnen we de show notes lezen. Ik ben nu zo getraind, ik ben niet meer te volgen.
Ja. Goed slecht. Mensen, bedankt.
Oké, later.
Later.
Yo, later.